Welkom in een nieuwe aflevering van Outcast. Het is even geleden, maar ik ben klaar om er weer volledig in te vliegen. En vandaag doe ik dat niet alleen, want zoals jullie weten nodig ik af en toe eens een boeiende gast uit. En we gaan het specifiek hebben over autisme op de werkvloer. De uitdagingen, de voordelen, de dingen die je nog niet wist, de misverstanden. En natuurlijk geven we ook nog heel wat tips mee voor mensen met autisme zelf, maar ook voor hun omgeving en vooral bedrijfsleiders en HR-managers. Spits uw oren. Welkom.
Dit is Outcast, de podcast voor mensen met autisme en hun omgeving.
Welkom, Steven de Bliek.
Dank je wel.
Ja, van waar moeten de meeste mensen u kennen? Want ik denk, weet dat er nu heel veel mensen denken, die naam zegt mij iets, maar misschien dat niet iedereen het kan plaatsen.
Wel, ik heb meegedaan aan het programma Taboe met Philippe Geubels. Aan de aflevering over autisme, uiteraard. Dus ik veronderstel dat mensen mij daarvan herkennen. En ik heb soms ook op straat dat mensen zo kijken naar mij. Maar dat ze niet echt weten...
Dat ze het niet kunnen plaatsen.
Nee, en een Vlaming gaat dan ook niet zeggen van hun, van waar ken ik u? Die blijven gewoon staren. Dus dat is eigenlijk super awkward.
Ja. Ik zou dat wel doen. Ik zou zeggen, hey, ik ken u.
Ja, en wel, blijkbaar, ik denk ook, er zijn dan effectief mensen die dat ook zeggen. En dat blijken dan meestal ook mensen te zijn met autisme. Dus dat is eigenlijk wel grappig.
Ja,
dat maakt het leven toch gemakkelijker. Hè?
Oh, wel, en dat is ook hetgeen dat ons bindt en verbindt. We hebben ook vandaag net een opiniestuk in Knak geschreven over bedrijven en hoe dat ze inclusief kunnen zijn naar neurodiverse mensen zoals mensen met autisme toe. Ja, daar hebben wij ook wel heel wat over te vertellen. Hè? En gek hoe gelijkaardig onze carrièrepaden ook een beetje zijn.
Ja, ik vind wel dat er veel gemeenschappelijke zaken zijn, terwijl dat we eigenlijk toch in compleet andere sectoren werken. Allee, ik doe bioinformatica of in het algemeen, ik doe data science, ik programmeer zaken en jij zit dan eigenlijk meer aan de creatievere kant.
Ja.
Terwijl dat mensen vaak denken dat mensen met autisme allemaal programmeurs zijn.
Ja.
Dus dat is wel, ja, we hebben toch allebei wel wat moeite om, gelijk ik daar juist zei, ons puzzelstukje in de puzzel te laten passen.
Heel toepasselijk ook, want ik ben echt momenteel geobsedeerd door puzzelen.
Ja, wel ja. Kan geen toeval zijn, hè.
Inderdaad. Ja, als het gaat over autisme en werk, ik merk dat heel veel ouders en ja, mensen met autisme zelf die op het punt staan om de arbeidsmarkt toe te treden, zou iets hebben van, hoe gaat dat voor mijn kind of voor mezelf als persoon met autisme zijn om te werken en ja, zal die wel zijn of haar plek vinden op de arbeidsmarkt? Ja, hoe heb jij dat eigenlijk ervaren? Want jij bent relatief ook zelfstandig geworden na je schooltijd?
Ja, dus heel kort na mijn studies ben ik zelfstandig geworden. En ik denk dat dat ergens in was vanuit de onderliggende assumptie dat ik er toch niet echt binnen het plaatje paste. En ja, dat was voor mij ook een manier om op mijn eigen manier ja, op zoek te gaan naar in wat voor werkcontext dat ik dan precies ja, pas, denk ik.
Ja, en dat was toen al duidelijk dat jij dat als zelfstandig zou zijn. Je hebt niet eerst ervaring opgedaan in vast in loondienst.
En mijn eerste ervaring als werknemer, dat is wel grappig, dat heeft 2 weken geduurd, denk ik. Dus dat was echt... En dan...
En waarom? Misschien kun je dat even duiden waarom dat zo... Ik veronderstel, aangezien het zo kortstondig was, dat het ook niet echt de meest prettige ervaring was.
Nee, ik was uiteindelijk niet echt, moest uiteindelijk niet echt doen waarvoor dat ik werd aangenomen. En ik vond ook ja, dat er niet altijd, hoe moet ik het zeggen, dat... Ja, ik had zo toch ergens, ik weet het niet meer exact, maar ik had toch ergens zo een onrechtvaardigheidsgevoel. En ik had zoiets van, ik stap op.
Ja. Maar dat hoort je wel vaker hè, bij mensen met ASS in de bedrijfscontext. Dat ze zo... Er is enerzijds het ding van autoriteit. Zo van, jij gaat mij niet vertellen wat ik moet doen. En u vooral niet beter voelen dan mij. En anderzijds het sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ik heb ook het gevoel, we zijn nu allebei van 1989. En toen dat wij net op de arbeidsmarkt kwamen, waren bedrijven nog minder mee met hele autismeverhalen.
Ik heb niet het gevoel eigenlijk dat ze nu echt mee zijn. Maar,
toch al ietsje meer, nee?
Ja, wel. Dat,
er is wel nog deel... Allee, ja. Opnieuw, CFR, onze opiniestuk. Er is nog veel werk aan de winkel, maar...
Ik denk in de jaren 89 dat ze echt nog dachten dat autisme veroorzaakt werd door...
Nee, ik bedoel toen wij op de arbeidsmarkt kwamen. Hè? Ah, dus ja, pak ja, echt ja. Zo de jaren 20.
Ah ja, ja, ik was daarmee aan het vergelijken.
Ah, nee, ja, omdat wij al bij wel... van 1989 zijn. Ja, ja, ja. Pak dat wij op de arbeidsmarkt kwamen in 2012 of zo. Ja, toen ik solliciteerde, was het zo dat de bedrijfsleider zei, ik herinner me dat nog, ja, dat maakt niet uit dat je autisme hebt, we mankeren allemaal wel iets. En dan deed ik zoiets dat totaal niet strookte met de norm, namelijk 's middags onder de lunchpauze lekker socializen. En ik werd weggezet als niet bepaald een teamplayer. Het feit dat dat te maken had met overprikkeling en dat ik nodig had om 's middags echt op mezelf te zijn, dat konden die niet kaderen.
Ik denk dat dat vaak het probleem is dat mensen in een HR-positie, omdat ze al dan niet een opleiding hebben in psychologie, waar ze eigenlijk relatief weinig zien over autisme, dat ze vaak denken het al te begrijpen. En ik denk als je met zo'n houding naar iemand gaat, dat gevecht eigenlijk al verloren is.
Ja.
Dus in plaats van gewoon specifiek vragen te stellen en gewoon... Te relyen op goodwill.
Ja.
En,
soms denken ze zelfs dat mensen met autisme niet kunnen praten. Die niet deftig kunnen aangeven wat ze nodig hebben.
Ik heb ooit een psychiater gehad. En dat is echt een psychiater. Hè. Dus iemand die toch redelijk wel heeft moeten studeren en dat toch goed zijn geld verdient. Die zei van, ja nee, je hebt geen autisme, want je hebt oogcontact met mij. Oh. Dat is best schrijnend, toch?
Echt, dat was niet zozeer in een bedrijfscontext, maar dat doet me toch weer opnieuw denken aan die ex-relatietherapeut van mij, die zei, dat heeft niks met autisme te maken, je moet gewoon harder proberen. Die komt ook tegen op de werkvloer, hè. Dat is echt schrijnend.
Ja, zo het ding van, ja, misschien moet je gewoon maar een beetje meer je best doen. En dan zal je brein wel op een andere manier gaan werken.
Ja, vast. Of zo, echt een schoontje. Als we voor u een uitzondering maken, dan moeten we dat voor iedereen doen.
Ja, terwijl dat totaal niet klopt. Het is niet omdat ze voor u, omdat jij op een bepaalde manier opereert, dat dan andere mensen op de alleen gelijkaardige manier opereren. Dus.
En wij worden verweten geen cognitieve flexibiliteit te hebben, terwijl dat zij ons forceren binnen zo'n vaste bedrijfsstructuur. 9-to-5, allemaal naar bureau komen.
Ja. Ah, wel, ja, en ik denk dat ook een van de redenen was waarom dat ik heel vroeg zelfstandig ben geworden, dat is weliswaar maar heel veel vallen en opstaan geweest, is omdat ik heb dat nooit echt heel echt logisch gevonden. Allee, die 9-to-5 en altijd naar bureau komen, omdat ik vind dat heel veel weg heeft van een gevangenis. Dan heb je een half uurtje voor jezelf tijdens de lunch. Eigenlijk, cru gezegd, de school heb ik ook vaak zo gevonden. Like in de gevangenis, de bel rinkelt, je mocht even naar buiten. Ja. En je moet dan weer uiteindelijk met die mensen optrekken waarmee dat je zeker in school vastzit.
Ja.
Allee, ik ben nu weer van de hak op de tak aan het spreken. Nee, nee, nee. Dus misschien mijn ADHD aan het woord.
Maar, ja, dat hebben we ook allebei, autisme en ADHD. Ja, inderdaad, de gevangenis. Goeie vergelijking. Dus eigenlijk, laten we dan meteen ook het misverstand de wereld uit helpen. Van, als je autistisch bent of autisme hebt, whatever you prefer... je kunt wel degelijk zelfstandig zijn. Want ja, ik heb zelfs het gevoel dat mensen met autisme misschien zelfs betere kandidaten zijn voor een zelfstandig statuut, omdat ze zich in het verleden vaak extra hard hebben moeten bewijzen. En met die bewijsdrang kun je ook in een zelfstandig statuut echt ver geraken.
Ja, wel, denk dat mensen zijn die toch zeker hebben geleerd om moeite te doen om iets te verkrijgen en dat allee, toch zeker voor mezelf. Ik heb niet echt het gevoel dat alles vanzelfsprekend is geweest voor mij, dat alles vanzelf is gegaan.
Nee, dan apprecieert je traject des te harder, hè?
Ja.
Ja, ja, inderdaad. Als je zegt, van het is niet allemaal van een leien dakje gelopen toen dat jij begon met werken, of het nu in loondienst of zelfstandig, we zijn nu heel veel aan het inzoomen op dat zelfstandige. Welke dingen die echt typisch... aan autisme spectrumstoornis zijn, zet je tegen aangelopen?
Wel, het helpt bijvoorbeeld om een gladde paling te zijn als je zelf wilt verkopen. En jammer genoeg heb ik die fantastische eigenschap niet. Dus ik ben redelijk oprecht en eerlijk, denk ik, bij mezelf verkopen. Ik ga daar niet te veel in overdrijven. Maar ja, natuurlijk als je dan vergelijkt met andere kandidaten of bedrijven die soms wat begaan zijn met het... soms echt bullshitten effectief. Mm-hmm. Dan is het toch wel soms moeilijk om wat projecten te vinden, vind ik.
Oké. Ja, ik heb compleet tegengesteld eigenlijk. Ik ga mezelf keigoed verkopen, omdat ik ben...
Misschien moet jij mij wat sales leren.
Dan. Ah wel, na deze podcast, dan worden zo de behind the scenes, zo. Ja. De bloopers. Nee, bij mij is het eerder zo, omdat ik zo enthousiast ben over mijn vak, niet dat ik zeg dat jij dat niet zei, maar dat ik zo hard... dat ik zo ervan overtuigd ben... En dat ik natuurlijk, mijn vakgebied is taal, dat helpt ook natuurlijk.
Ja.
Dat ik echt wel heel makkelijk mezelf en mijn dingen kan verkopen. Ook al ben, dat hoeft niet, want je zegt van ik ben altijd eerlijk. Dat hoeft niet ten koste te gaan van eerlijkheid, denk ik. Ik denk dat het belangrijk is dat, of je nu autisme hebt of niet, dat je gewoon iets vindt dat echt bij u past. En daarom dat sommige mensen die zelfstandig zijn. Of ze nu op het spectrum zitten of niet, zich bij zo'n agency aansluiten die dan outreach doet naar bedrijven voor hen. Mm-hmm. Wat ik eerder ervaar is zo de dingen soms letterlijk nemen en ook heel radicaal denken soms. En ook, ik zie, dat is een groot voordeel, dat ik heel hard focus op details. Maar soms verlies ik daardoor ook wel het grotere plaatje. Als je dan zo'n brainstorm doet, dat ik heel hard fel ga inzoomen op zo'n één aspect.
Ja, daar moet ik ook echt mee opletten. Dat ik zo 3-4 uur kan doordoen over een detail dat niemand interesseert, behalve mezelf. En natuurlijk, als je betalende klanten hebt... maar dat is wel iets dat je leert na verloop van tijd. Maar dat is wel echt een belangrijke,
Ja, ik denk ook dat als hoe meer dat bedrijven moeite doen, of je nu zelfstandig bent of niet... moeite doen om mensen met autisme de rekening te houden met de mogelijke nadelen, zeg maar, of de hindernissen die iemand met ASS op de werkvloer ondervindt, hoe beter dat wij ook tot ons recht kunnen komen. Zet mij in een rustige omgeving en ik ben zo creatief, ik kom met zoveel goede ideeën op de proppen. Dat is iets dat jij misschien ook zult ervaren hebben al, niet?
Wel, ik denk ook, vanaf dat ik zo het gevoel heb dat er een soort van moeten is... Mm-hmm. In een bepaalde context dat ik mij aan bepaalde abstracte regeltjes moet houden, dan ben ik ook heel vaak bezig met erover na te denken. Hoe pas ik daarin en wat moet ik doen? En dat is natuurlijk niet echt, je zit dan niet echt in een kinderlijke speelse modus waar dat je denk ik tot nieuwe ideeën komt.
Nee, dat zit echt letterlijk de rem op je productiviteit.
Ja, ik vind eigenlijk, wat dat COVID... ons wel geleerd heeft, denk ik, is dat mensen wel effectief kunnen perfect thuiswerken en vaak productiever zijn dan dat ze continu naar bureau gaan.
Ja, nu, mijn ervaring bij heel veel van mijn klanten merk ik toch ook wel dat zo is van... Ja, en nu is COVID voorbij, hè, dat zeggen ze dan. Nu moeten we allemaal terug naar kantoor gaan.
Ja, en dat is eigenlijk... Ja, dat is jammer, hè, want... Al die bedrijven hebben wel volgens mij goed gerendeerd. Dus,
En dat is ook zoiets. Hè. Het gaat altijd over zo de efficiëntie en wat het zou moeten opbrengen. Dus dat daarom is dat iemand, dat iedereen, autisme of niet, binnen dezelfde structuur moet passen. Maar de grap is dat wij net de efficiëntiewinst en een hoger rendement kunnen garanderen als je je werkplek echt aanpast volgens ook onze noden. En dat is ook waar inclusie om draait.
Ja, ik denk dat er ook vaak wordt, gelijk dat je daar juist zei, wordt uitgegaan, gelijk als je zegt van, goh, ik heb niet altijd zin om naar kantoor te komen, dat een gebrek aan goodwill is van uw kant. Ik denk dat mensen ook vaak bang zijn van wat als ze niet begrijpen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet voorstellen hoe dat het is. En niet iedereen met autisme heeft er natuurlijk, maar bepaalde mensen, om echt overprikkeld te zijn op bureau, mm-hmm. om daar helemaal leeg van te zijn. En als ze het niet begrijpen, dan... zijn ze er misschien zelf wat bang van, denk ik.
Ja, of ze denken dat wij willen thuiswerken om slap bakken of dat wij zo niet gecontroleerd willen worden. En dat is dan nog zoiets.
Ik denk dat dat meer zegt over hen dan over ons. Ik denk dat net zij zijn Mensen die er echt niet tegen kunnen en niet voor openstaan, die dat zelf niet willen testen en kijken na een paar weken hoe zit het, levert op wat dat moet opleveren, dat dat net mensen zijn die controle willen en die controle willen over u. En die, ja, dat het bijna een soort van egotrip is om een soort van marionetten te hebben dat je kunt bespelen. Terwijl dat daarom niet zou mogen draaien. Allee, en daar heb ik altijd al problemen gevonden op professioneel vlak, is dat het vaak over de ego's gaat van bepaalde mensen in bedrijven en wat dat bepaalde resultaten voor hun kunnen betekenen en voor hun carrière en hoe dat hij past binnen hun carrière in plaats van gewoon samen oprecht te werken aan een interessant probleem, ego's aan de kant te zetten. En...
Ah, wel, maar dat vind ik, dat is opnieuw weer die ironie. Dat is zo, mensen met ASS hebben de reputatie om vaak egocentrisch te zijn, om echt dingen enkel vanuit hun eigen standpunt te bezien, maar wat ik vaak bij die bedrijven zie, bij die mensen die weigeren om zich open te stellen voor neurodiverse mensen zoals wij, dat zij ook maar enkel aan zichzelf denken. En om dan nu toch maar even, omdat we toch maar bezig zijn met die platitudes, dat wij worden beticht van een gebrek aan empathie, terwijl als zij die empathie wat meer aan de dag zouden leggen, dan konden ze echt inclusief zijn en ik wil er vooral geen wij-zij-verhaal van maken, hè, maar...
Nee, dat zijn we nu toch al een beetje aan
voilà.
Het doen.
Nee, maar het is wel... Allee, ik denk ook dat heel veel mensen wat gezegd van ja, ze hebben daar geen idee van wat dat inhoudt. En dat is ook het probleem met mentale gezondheid in de bredere betekenis, in de bredere zin. Dat wat ze niet zien, geloven ze niet. Als er een medewerker is die bijvoorbeeld een fysieke beperking heeft en in een rolstoel zit... Dan snappen ze dat die persoon niet de trap kan nemen. Mm-hmm. Maar ja, autisme, dat zit in de hersenen. Leg dat dan maar eens uit.
Ja, wel. En ik heb ook zoiets van... Allee, wij hebben nu bijvoorbeeld allebei autisme. En we snappen zelf maar af wat dat is. Het is zoiets complex. Hoe kunnen we verwachten dat iemand anders het snapt? En
dat ja, is net een beetje elke dag bij.
Het punt als wij zeggen van... Dit is vermoeiend voor ons. Je hebt er dan begrip voor. Juist gelijk dat je begrip hebt voor iemand met een nieuwe heup die niet de trap op kan.
Ja, inderdaad.
Dat is exact hetzelfde volgens mij.
Mm-hmm. Ja, inderdaad. Nu, ik denk, wat mij betreft, ik heb wel echt een goed idee van wat autisme inhoudt. Maar ik denk niet dat dat het probleem of de uitdaging is. Ik denk dat... Mensen, want ook omdat je dat voorbeeld van daarnet met betrekking tot oogcontact aankaartte, ik denk dat mensen moeten beseffen dat mensen op het spectrum, mensen met autisme, dat zijn allemaal aparte individuen met een set aan eigenschappen. Sommige die gekleurd worden door ASS, maar zij zijn nog altijd wel... Niet iedereen met autisme is hetzelfde.
Ja, ik zou zelf durven beweren dat we bijna allemaal heel unieke en soms prachtige exemplaren van mensen zijn.
Mm-hmm.
Ik denk sowieso nog een cliché is dat wij niet flexibel zijn of dat wij geen verandering willen. Ik ben dol op verandering.
Ik ook.
Ik heb natuurlijk ook ADHD, wat dat wel meespeelt.
Ja. Ik heb ook variatie nodig of ik verlies mijn drive. Dat is echt waar. Maar ik wil wel zelf aan het sturen van die verandering staan.
Ja, wel.
Iemand mag dat niet voor mij bepalen.
Ja, maar dan noemen ze een control freak.
Ja, dus inderdaad.
Dat kan ook niet.
Of zo, hè? Het mooiste van allemaal. Ja, maar ja, we zijn allemaal wat autistisch. Of,
oh, ja.
Ik ben ook wat autistisch. Ik heb ook snel last van lawaai.
Ja, dat vind ik... daar heb ik heel veel problemen mee als mensen dat zeggen.
Omdat dat zo het autisme reduceert tot een fait divers? Is dat daarom?
Ja, of zelf tot dat ze denken dat één symptoom alleen maar bij autisme kan passen. Het kan ook bij OCD passen, kan bij een angststoornis passen.
Of gewoon bij het karakter.
Ja. Ik denk dat autisme ook iets heel moeilijk is om te begrijpen, juist omdat het ook zo breed is. Ja, het start bij een hersenwerking, maar je hebt dan... Allee, ik vind dat je een beetje met je genen door je omstandigheden heen gaat en vaak er ook wat in strompelt. En dat maakt het eigenlijk ook welk gedrag dat je gaat vertonen en welke problemen dat je gaat hebben. Hè. Dus het is zo moeilijk om iemand met autisme uniek te identificeren, vind ik.
Ja.
Ja.
Nu, ik moet wel zeggen dat ik onlangs met een bedrijf een call had. En die zitten echt in op inclusie. En neurodiversiteit is daar één van. En ze stellen daarvoor echt een panel samen van verschillende mensen. Ook ambassadeurs van hun eigen teams, die dan ook op het spectrum zitten.
Ja.
En dat vind ik echt wel mooi. Want het gevaar dat er schuilt bij... dat er schuilt in het aanpassen van het beleid, het inclusiever maken naar mensen met autisme toe, is dat we willen hen ook niet afzonderen. Hè? We willen ook niet dat ze zo zich nog meer het buitenbeentje voelen. Ik denk echt dat...
Ja, je wilt geen binaire bedrijfsstructuur creëren, nee, waar je de neurotypische mensen hebt en een autist. En dat zou helemaal absurd zijn.
De token autist... dat je zo de uitverkoren persoon met autisme bent en dat ze kunnen zeggen, kijk, wij hebben één medewerker die autisme heeft in dienst en die mag dat zo en zo doen.
Kijk eens hoe goed dat we zijn in inclusie.
Ja.
En kijk eens, we krijgen er overheidspremies voor.
Ja, inderdaad. Dus ja, er zijn wel degelijk bedrijven die er al goed, die wel dat begrepen hebben en goed bezig zijn. We waren er net voor de opname van deze podcast ervoor bezig dat wij soms mensen met autisme die stellen de norm per definitie in vraag. Dus ergens is het ook logisch dat wij niet zomaar in de pas gaan lopen zonder dingen eerst in vraag te stellen. Maar dat maakt ook wel dat wij soms dat het soms zo eenzaam is. En daarom zeg ik van, neem niet gewoon zo één neurodivers persoon, ADHD, autisme, maakt niet uit, aan. Zo die representation matters. Dat is ook echt zo dat sociale, emotionele aspect van... Waarom doen ze dat hier nu zo? Het klinkt nu vaag, hè, maar bijvoorbeeld zo het... Ja, zo dat, die small talk aan het begin van elke vergadering, dat kan echt zo uitputtend zijn. En zo denken van, waarom moet dat? En ja, vereenzaming, dat schuilt toch wel echt om de hoek. Ervaart jij dat ook?
Ik ervaar dat vaak. Ik heb dat bijvoorbeeld vaak in groepen, dat ik dat precies zie als twee bubbels. Je hebt de rest van de groep en heb ik. En ik zie dat niet als één bubbel.
Ja, nee, inderdaad. Ik heb exact hetzelfde. Ja. En van, wil ik erbij passen of wil ik toch in een aparte bubbel horen?
Ja, en om dan... Ja... terug te komen op de small talk. Ik denk, misschien zijn er mensen met autisme die dat leuk vinden. Ik vind dat bijvoorbeeld soms leuk, maar niet altijd. Zeker niet als ik al 5 keer die dag heb een statement gemaakt over het slechte weer. Dan wil ik dat geen 6e keer doen. Ik denk ook omdat wij misschien wat minder automatisatie hebben op sociaal vlak. Dus ik denk vaak dat ons brein veel meer tussenstapjes neemt en van A, B, C, D, E, F naar Z gaat in plaats van direct snelwegen heeft van A naar Z.
Dat is ook aangetoond, hè, op hersenscans en zo.
Ja, inderdaad. En ik denk dat daarom, zeker mensen die ze dan hoogfunctionerende autisten noemen, ik heb er altijd al een rare term gevonden.
Ja, maar dat is ook gewoon heel ableist. Heel veel mensen van de community zelf pleiten er ook om vooral dat hoogfunctionerend autisme. Dat is precies of er mensen zijn die dan...
Ja,
er wel of niet mogen bijhoren.
Dat is heel polariserend eigenlijk ook.
Ja, enorm.
En maar wat dat wel is, in zoverre dat je het zo kunt noemen, maar als je het goed kunt wegsteken misschien, dan denken mensen, maar je kunt het toch. Maar ze zien niet dat je continu zit te analyseren en dat jij zit lichaamstaal te bekijken of dat iemand toch niet zijn voeten naar de buitengang plots gaat wijzen in het midden van een gesprek, wat dat kan wijzen dat hij wil wegvluchten uit het gesprek. Nee, zo allemaal zo'n kleine nuances, of het feit als er heel veel mensen zijn in een groep, dat je vaak niet echt automatisch voeling hebt waar dat geluid zelf vandaan komt. En dat je brein niet kan beslissen welke prikkels dat je nu het eerst moet aandacht geven. Dat is heel vermoeiend. Maar dat lukt mij ook wel. Maar ja, ik ben achteraf soms echt zo kapot dat ik denk dat ze mij kunnen casten voor een zombiefilm.
Ja, wel. En wat mij daarin geholpen heeft, is... Dat helpt natuurlijk ook omdat ik zelfstandig ben, maar ik denk dat in overleg, dat ook mensen met autisme die in loondienst werken, zoiets kunnen bereiken, is zo echt radicale principes bepalen voor mezelf. Ik doe voor het zelden, maar echt zelden, meetings die langer duren dan 30 minuten. Waarom? Omdat ik weet van mezelf, waarschijnlijk ook door mijn ADHD, dat mijn concentratie het niet langer trekt. En ik heb het van, als je het niet op 30 minuten kunt gezegd hebben, dan ben je waarschijnlijk al niet zo efficiënt in the first place. Dus dat is een van mijn radicale principes.
Ja, ik heb zo'n gelijkwaardige die ik nog een tijdje doorgevoerd heb, is dat ik kwam naar alle meetings met de fiets. Dus als ik een meeting in Antwerpen had en ik woonde in Gent, dan fietste ik van Gent naar Antwerpen. En ik had dan ook zoiets van, kijk, je weet dat ik met de fiets kom, dus laat mij niet onnodig naar het kantoor komen. En op den duur begonnen mensen echt wel na te denken of dat ze mij wel altijd op het kantoor nodig hadden. En dat klinkt misschien een beetje sociopathisch. Maar ja, uiteindelijk is dat wel een goede manier om, denk ik, om mensen eens te doen nadenken over het nut van een meeting. En ik was dan natuurlijk niet zo blij dat ze, als ik al onderweg zat, in Lokeren bijvoorbeeld, dat ik een bericht kreeg dat de meeting toch afgelast was. Dus,
ja, inderdaad. Ja, en zo'n ander principe dat ik doe is, omdat ik weet dat 's morgens heb ik echt een extreme focus die ik echt dan wil bewaren voor het schrijven van teksten. Ik probeer mijn meetings zoveel mogelijk in de late namiddag, omdat ik dan mijn relatine werkt ook uit dan. Hm. Om dan zo echt mijn meetings en besprekingen voor dan te houden. Ja. Dat helpt echt. Heb jij ook zo van die vaste, je hebt dat nu dat fietsding genoemd, maar heb je zo andere rituelen of hacks? Dingen die je helpen om als persoon met autisme door het bedrijfslandschap te ploeteren?
Ik vind dat echt een proces van dat eigenlijk nooit stopt. En ik denk ook dat het nooit gaat stoppen. Wat helpt er mij?
Ja, of iets dat je zegt van dat doe ik niet meer. Daar zeg ik gewoon keihard nee of net ja tegen, omdat ik weet dat mij al dan niet helpt.
Bijvoorbeeld elke dag naar een bureau komen voor het type werk dat ik doe.
Is dat onnodig, hè?
Dat is helemaal onnodig en dat is zelf een enorme inefficiëntie.
Maar Steven, hoe zorg je er dan voor dat je part of the team bent?
Ja, wel, ik heb autisme, dus ik ben sowieso geen teamplayer, dat staat nu eenmaal vast. Dat is inderdaad wel...
Tussen haakjes, sarcasme.
Ja. Dat is grappig. In Taboe was Philippe Heubels vaak de enige die mijn sarcasme door had. En die moest dat dan uitleggen aan de rest van de groep.
Ja, ik had het er straks ook niet helemaal door.
Nee, mensen hebben het nooit door bij mij.
Maar dat is omdat je dat kunt doen zonder verpinken. Ik vind dat echt...
Ja, dat is een kunst. Hè. Ik vind het ook leuk om soms dingen awkward te maken. En
ja.
Dan...
Ah ja, zo mensen een beetje provoceren.
Ja,
zo.
En dat ze zien of ze het doorhebben of niet. En ik krijg daar eigenlijk soms echt wel energie van awkwardness.
Ja.
Dat is zo'n secret pleasure, denk ik.
Ook tijdens meetings. Hè. Ik zat onlangs echt in een kei lange meeting die veel langer duurde dan 30 minuten. Maar het was een teammeeting, dus ik kon ook niet gewoon zo radicaal zeggen van... neem ik niet aan deel. En op een gegeven moment zei ik van... amai zeg, er werd bijna iets relevants gezegd.
Oei.
Ja, soms denk ik van, oei shit, ik heb wel echt
laat opgezet. Ik wou dat ik dat soms durf te zeggen.
Ja, ik heb letterlijk soms geen sociale remmingen. Hè.
Ja, ja, ja.
Dan krijg je natuurlijk wel eens een vieze blik.
Maar uiteindelijk is dat heel nuttige feedback. Want waarschijnlijk waren er nog mensen in die meeting die exact hetzelfde idee hadden, maar die dat niet durfden zeggen. En eigenlijk waren ze iedereen zijn tijd aan het verdoen en het bedrijf zijn geld aan het verdoen uiteindelijk.
Ja, ja, inderdaad.
Maar dat is ook iets, gelijk als je met Nederlanders samenwerkt, dat heb ik ook al gemerkt, die zijn toch net wat directer. Daartegen kun je echt direct zijn. Maar hier in België moet je vaak het omgekeerde zeggen dan van wat dat je bedoelt.
Daarom werk ik toch ook ofwel echt graag samen met mensen die ook zo direct zijn als mezelf, maar ook met inderdaad Nederlanders. En in sommige delen van de Verenigde Staten heb je dat ook. Je kunt gewoon echt zo... Ja, als je staat op A en je wilt naar B, dan ga je gewoon zeggen, kijk, daar is B, daar willen we naartoe. Nee, de gewoonte is dan om te zeggen, ja, maar ja, als we dan A en misschien ook even een bocht langs C, D, E, F, G, en dan misschien moeten we dan bij B eindigen.
Ja, dat is echt vervelend, hè.
Ja, inderdaad. Toen ik nog in loondienst werkte, want ik heb wel... ik ben niet meteen begonnen met zelfstandig werken. Ik moest echt ook een burn-out krijgen op mijn werk om te beseffen van, nu ga ik zelfstandig worden. Eerst dacht ik van, dit is een gewone burn-out. Maar het bleek echt een autistische burn-out te zijn. Wie wil weten wat dat betekent, moet maar mijn boek kopen. van gewoon te veel binnen de structuur, binnen de pas te moeten lopen. En ik merkte toch dat ik... Ik ben afgestudeerd in 2012 en ik ben zelfstandig geworden in 2015. parcours langs verschillende bedrijven. Ik zat nooit op mijn plek. Het kortste dat heeft geduurd is een dag. Het langste dat heeft geduurd is net geen half jaar. Het ging gewoon niet. Het ging niet. Ik hoorde er niet bij. Ik voelde dat ik er niet bij hoorde. Ik zat dan ook in een conflict met mezelf, want ik wou er niet bij horen. En ik merkte dat ik het gevoel had dat mijn talent niet tot mijn recht kwam. En ik had het gevoel dat zelfstandig worden, dat de enige manier was waarop dat ging. Ik weet ook niet meer echt welk punt dat ik ging maken nu. Maar ik merkte dat echt de reden was waarom ik op mijn jong volwassen jaren echt depressief ben geworden. En ja, iemand die depressief is, ik kan niet functioneren in het dagelijkse leven, laat staan in een bedrijf. Heb jij ook zo van die depressieve momenten gehad?
Wel, het is niet dat ik altijd vrolijk rondloop. Je moet maar eens vragen aan mijn vriendin. maar ja, ik heb ook wel al een burn-out gehad.
Lang geleden?
Toch wel al een aantal jaar. Ik kan er nu niet exact, denk ik, misschien 7 jaar geleden of zo.
Ik ook 7 jaar.
Ah ja, voilà.
Creepy.
Het is heel creepy hoeveel overlap dat er eigenlijk is.
Ja, voor de mensen die zoiets hebben van waar zitten die nu te lachen. Nee, we hebben echt heel veel zaken met elkaar gemeen. Ontdekken wij telkens aan elkaar zien of spreken. Zo van, ah ja, ik heb dat ook. Dus wederom 7 jaar geleden.
Ik zou er eigenlijk paranoia van worden dat er daar iemand voor verantwoordelijk is.
Een hogere kracht of
ja,
zo?
Ja, misschien wel.
Vind ik wat irrationeel van u, zuster.
Ja, ik was sarcastisch, maar het was waarschijnlijk niet duidelijk aan mijn intonatie en lichaamstaal.
Jawel, ik had het door, maar ja. Ik was de mensen die aan het luisteren zijn een beetje aan het testen. Nee, vertel, ja, je hebt ook een burn-out gehad, 7 jaar geleden. De gevolgen van wat was dat?
Goh, ja, ik denk dat ik werk deed. Dus ik werd voor iets aangenomen en moest uiteindelijk helemaal ander werk leveren, die totaal niet mentaal uitdagend was. Ik moest continu met de auto naar Brussel gaan bij een klant. En ik moest dan vaak nog eens naar het hoofdkantoor van de consultancybedrijf gaan, na die uren bij de klant, om daar nog wat zaken te doen. Dus ja, ik was eigenlijk heel veel energie kwijt, zonder dat ik echt genoot van hetgene waaraan dat ik mijn energie verdeed. En ik denk dat ik op den duur, omdat je dan in de illusie zit van ik heb toch wel zekerheid nodig en ik moet toch wel mijn boterhammetjes verdienen en ik kan daar zeker niet een paar weken zonder, heb ik eigenlijk heel echt voor die zogezegde zekerheid, en zover dat die bestaat, mezelf gaan verloochenen en echt dingen, ja, werk gedaan dat ik totaal waar dat ik totaal mezelf niet meer in terugvond. En ik denk dat dat een heel herkenbare pijn is van veel mensen met autisme, is dat ze zichzelf continu moeten verloochenen om eigenlijk in een structuur te passen die eigenlijk echt niet meer van deze tijd is, die, ik zou zelf durven zeggen, in de industriële tijden ontstaan is, toen dat mensen nog allemaal in een fabriek moesten gaan werken, echt volgens een bepaalde strakke tijdschema's moesten werken. En ik vind dat jammer, want uiteindelijk, de meeste mensen met autisme zijn super begaafd als ze hun interesse vinden.
Ja.
En die kunnen urenlang op iets focussen, terwijl dat een neurotypische persoon al lang door Facebook had zitten scrollen op zoek naar funny.
Sorry, maar ik moet me daar wel ook schuldig aan maken dat ik regelmatig zo afwijk om dan zo even iets hersenloos te gaan doen.
Ja, dat zal misschien wel ADHD zijn.
Ja, ja, inderdaad. Nee, het is waar wat je zegt. Soms vraag ik mij af, voor wie is dat autisme nu eigenlijk een stoornis? Voor de persoon met autisme zelf? Of voor de mensen die rondom ons die zich weigeren een beetje aan te passen?
Ja, wel, ik stel mezelf de vraag van, allee, als autisme een hersenwerking is, is een hersenwerking per definitie een stoornis? Of is het net het feit dat je door je hersenwerking door je leven heen dat je problemen krijgt en dat je niet altijd erbij past op school, op het werk, En dat je daardoor depressief voelt, omdat dat nu eenmaal gewoon echt pijn doet om er niet bij te horen. Of om heel harde opmerkingen te krijgen. Terwijl dat eigenlijk, terwijl hij toch zo goed je best doet.
Wart jij al aan het werk toen jij je diagnose kreeg van autisme?
Ja.
Oké, dus jij bent begonnen, jij bent in het werkleven gestapt, niet wetende dat je autisme had?
Nee, ik wist het tijdens mijn studies.
Oké.
Ik heb eerst kinesiotherapie gestudeerd. Het is ideaal voor een autist natuurlijk, want dan moet je continu met mensen op smalltalk doen over het weer en van alles. En dan waren mijn stages ook niet zo goed. Dan heeft de Universiteit van Gent dat ook heel pedagogisch aangepakt. Ik weet nog dat mijn stagebegeleider zei van, ja, als jij met kinderen werkt, dan gaan die je uitlachen. Al is het allemaal. Dus hoe kun je... Ik denk dat dat iemand was met een heel narcistische persoonlijkheidsstoornis. Waar je eigenlijk een omgekeerd pedagogisch effect krijgt. Want in de plaats dat hij compassievol is naar mij toe en dat ik begin in mezelf te graven, is hij zo hard dat ik gewoon er helemaal van wegloop.
Dus dat was wel jammer. Gestopt?
Ja, dan ben ik gestopt.
Oh, dat is echt...
Dat is schrijnend, hè?
Exemplarisch voor hoe dat zoveel mensen daarmee omgaan. Want er is iets mis met u. Mensen gaan u uitlachen.
Ja, maar het zegt altijd meer over de persoon zelf die je op dat moment de grond inboort dan eigenlijk over u.
Heel belangrijk om te onthouden, inderdaad.
Ja. Dan heb ik informatica gedaan en ondertussen het zelfreflectieproces begonnen en mij laten testen. ik kon het niet laten om die mopjes te maken. voor autisme. En dat heeft mij toch wel veel geholpen. Omdat er wel een verklaring was voor... Een deel van het puzzelstuk die de naam Steven heeft, die toch wel mij wat zachtheid kon aan mezelf laten geven voor bepaalde problemen dat ik in mijn leven heb ondervonden. En die informatica lag mij uiteindelijk ook veel beter, omdat ik denk dat zonder autisten we allemaal geen iPhones nu zouden hebben. Dus dat we eigenlijk op Wereld Autisme Dag, wat dat dus vandaag is, wel eens dankjewel autisten, zouden mogen zeggen.
Dankjewel. Ja, nee... De vraag waar heel veel mensen mee zitten, en ik begrijp dat, dat is ook de reden waarom dat mensen twijfelen van moeten we ons of ons kind of onze partner of mijn partner laten testen. Zeg je zoiets tegen de werkgever of de klant of de opdrachtgever dat je op het spectrum zit? Of toch maar beter voor jezelf houden?
Ja, ik vind dat ook een moeilijke. Ik denk dat het vooral van afhangt van de persoon die voor je zit. Want als die persoon een Rain Man... scenario in zijn hoofd heeft, dan zei jij vanaf dat moment Rain Man had. Die persoon nu bekijken vanuit de bril Rain Man. Dus als je niet genoeg tijd hebt, of als je denkt dat die persoon gewoon niet genoeg cognitieve flexibiliteit heeft om dat te kunnen kaderen, wat dat jammer genoeg vaak wel zo is, blijkbaar met HR-managers, dan zeg je het volgens mij beter niet. En dat is heel jammer.
Ja, dat is heel jammer. Ik denk dat... En daarom ben ik er zo een voorstander van om dat net wel te doen. Maar ik heb echt alle begrip en respect voor mensen die daar gewoon niet aan willen beginnen. Maar ik voel dat het mijn verantwoordelijkheid is om daar wel over te praten. En ook omdat ik zo verbaal ben dat ik wel kan en mondig genoeg ben om te vertellen wat dat precies inhoudt. Enkel dan kan er begrip voor ontstaan. Want die informatie en die kennis die is echt zo nodig om echt een inclusief... personeelsbeleid te voeren en uit te dragen, dat ik mezelf een beetje, noem het zelfs, verantwoordelijk voel om dat toch wel te zeggen. En dan heb je zo van die mensen die dan de goedbedoelde commentaar geven van, ja, maar je zet zoveel meer dan dat label. Ja, maar je zet zoveel meer dan autisme. Ja, maar autisme, dat is in mijn brein en dat stuurt mijn cognitie, mijn bewustzijn, mijn emoties, alles. Dus ik ben autisme, maar het maakt wel dat ik bepaalde dingen beter kan. Of dat ik op bepaalde manieren beperkt, maar ook kan versterken. En ik denk dat als we met een diagnose... Het treft nooit gewoon om dat label gedrag. Het is niet dat dat voor ons in tegendeel een badge of honor is van... Hey, ik heb autisme. Nee, het gaat er gewoon om van... Kijk, ik heb een...
Je moet dat zeker op Tinder zetten. Kunt je niet
meer. Maar ik zit niet op Tinder, ik ben al van straat. Op uw LinkedIn-profiel.
Ja.
Certified person with autism. Nee, het draait erom om echt gewoon erkenning, begrip en de juiste aanpak te krijgen. Maar ik denk dat voordat bedrijven zomaar zeggen van... ah, maar dat is oké. Als je autisme hebt, maken wij geen punt van. Dat ze zich misschien eerst eens moeten informeren over wat dat precies betekent voor de indienstname van die persoon, hun bedrijfsbeleid. En daarbij niet alleen focussen op ja, misverstanden, inderdaad, van die Rain Man toestanden of de negatieve, maar ook op het positieve van waar en hoe kan die persoon het beste tot zijn of haar recht komen.
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want gelijk dat ik daar juist zei, van, is autisme altijd wel een stoornis? Ja, ik denk het duidelijk niet. En ja, mensen met autisme zijn vaak zo logisch en hebben zo'n doorzettingsvermogen voor heel analytische taken, dat die vaak echt op een paar dagen kunnen doen wat dat iemand anders een hele week voordoet. Dus het is eigenlijk echt een hersenwerking. En mensen of bedrijven zouden eigenlijk echt moeten nadenken, volgens mij, amai, eigenlijk supercool dat er zo'n hersenwerking is. Waarom wist ik daar nog niet van? En hoe kan ik dat inzetten in mijn bedrijf om mijn bedrijf beter te maken? En oké, dat een andere hersenwerking dan de meeste mensen impliceert nu eenmaal een andere manier van werken dan de meeste mensen. En wel, oké, goed, laten we dat dan doen. En laat ons luisteren naar die persoon voor mij, want dat is een unieke mens. Wat dat die belangrijk vindt. En ja, daar gaan we mee verder. En dat is een proces dat niet van dag één gaat goed verlopen, maar dat is nu eenmaal bij alles zo.
Ja, en dat is ook hetgeen wat wij samen ook een beetje in de toekomst gaan proberen doen. Hè? Zo echt workshops en echt bedrijven inlichten over hoe dat ze dat kunnen. Wij zijn een beetje de Robin Hood.
Ja, wel. Wij vervullen een heel nobel doel.
Ja, ja, en ik denk echt dat gewoon nodig is. Ja, wat ik heel schoon vond is, een van mijn klanten heeft een hele tijd geleden een workshop gedaan over autisme. En ik weet niet dat de opdracht was. Als ik me niet vergis, was er een opdracht bij waar iemand een taak moest doen, een spel. Maar die kende de spelregels niet. En die moest toch zien dat spel tot een goed einde te brengen. En dan werd er gezegd van, kijk, zo is het leven, het werkleven voor een persoon met autisme heel vaak ergens aan beginnen zonder de spelregels te kennen.
Ja, ah, dat vind ik wel een mooie. Want ja, ik heb dat zelf ook, dat andere mensen automatisch bepaalde zaken, bijvoorbeeld sociale conventies, gaan overnemen en dat wij dat eerst moeten analyseren en genoeg voorbeelden zien en dan zelf ons eigen mentaal model erop bouwen. En ik vind ook, en dat is wel het goede eraan, alhoewel dat ons soms meer energie kost, is dat wij ook wel dingen niet automatisch aannemen en ook echt in vraag gaan stellen. En als wij een sociale conventie belachelijk vinden, omdat bijvoorbeeld puur om ego draait, hebben we zoiets van, ja, dat neem ik niet over. Hè.
Nee, dus, inderdaad.
En blijkt ook dat mensen met autisme minder cognitieve biases hebben, dus dat die minder denkfouten maken. Dus echt? Ik denk dat er tal van voordelen zijn.
Ik heb het gevoel dat ik vooral vroeger heel veel denkfouten maakte, maar ik heb dat een paar keer.
Maar jij denkt al na over je denkfouten. Ja. Hoeveel mensen doen er dat?
Ja, dat is ook wel waar. Ja, maar dat is ook, ik heb een goed boek gelezen, 52 denkfouten, van Rolf Dobelli. En bij heel veel van die dingen dacht ik, shit, maak mij hier ook schuldig aan. En ja, ik ben mij op het moment zelf heel vaak bewust van een mogelijke bias. Ik vind dat ook heel. Ja. Dat is ook wat, nog iets waarin wij zo overeenkomen, is dat wij zo dingen bij onszelf gaan analyseren, of misschien moet ik overanalyseren zeggen. Dan zeggen we,
zeg maar overanalyseren.
Ja. Overanalyseren en dan denken van, ja, misschien moet ik dat toch zo. En ja, onszelf echt continu in vraag stellen. En dat is nog iets dat echt zo goed is aan een persoon met autisme. Misschien ook meer dan ja, bij sommige neurotypici. Dat is dat wij constant gericht zijn op zelfverbetering. Constant kijken hoe wij de beste versie van onszelf kunnen zijn.
En ik denk ook omdat wij zowel voor het de good als de bad hebben in ons leven geleerd om aan onszelf te werken, om er toch wat bij te horen. En ik denk ook in bedrijven, of eigenlijk in het algemeen, dat vaak als er dan ergens een probleemsituatie is op het werk, en je weet dat een van de personen die situatie autisme heeft, wel, je kent al zijn puzzelstukken. Dus dan is het heel gemakkelijk om heel de situatie te gaan verklaren vanuit de persoon met autisme die toch maar te stil was, of toch maar weer niet aanwezig was op de meeting, in plaats van de andere personen in vraag te stellen die misschien echt dikke narcisten zijn. Bijvoorbeeld die continu zitten te babbelen. Of
gewoon assholes.
Ja, voilà.
Dat kan ook. Ja, ja, nee, inderdaad. Inderdaad. Wauw, we hebben echt. Het is ook echt zo een aflevering door twee mensen met autisme en ADHD, zo van de hak op de tak, maar dan toch weer terug naar de essentie. Maar ik denk echt wel dat dit gesprek iets is waar heel veel mensen met autisme in hun omgeving iets aan kunnen hebben. Is er zoiets wat je zeker nog wilt meegeven, Steven?
Goh, dat is een goede vraag. Daar moet ik even over analyseren, denk ik. ik wil misschien wel nog zeggen, niet dat mensen naar mij moeten luisteren of zo, maar laat u, als je een kind hebt met autisme of zo, laat u alsjeblieft niet begeleiden door charlatans, hè. Want wij hebben allebei al slechte therapeuten gehad. En mensen gaan vaak echt hun credentials ook vervalsen op een website en dit en dat. Dus iemand die zijn LinkedIn-titel recent heeft veranderd in Auticoach en die dan uw kind dwangmatig oplegt om heel zijn leven te structureren en dat het enige is van therapie voor dat kind, dan denk ik dat uw kind wel eens slechter af zou kunnen zijn. Dus laat u door iemand adviseren die het brede spectrum kent aan mogelijke therapieën voor iemand die het dynamische ziet aan autisme, hoe dat problemen na verloop van tijd kunnen ontstaan net door die hersenwerking en dat die problemen moeten behandeld worden, net zoals dat bij zogezegde normale mensen moet behandeld worden. Dus ik vind dat wel heel belangrijk.
Heel goed dat je dat zegt. En in datzelfde licht wil ik ook nog een tip geven met betrekking tot de werkvloer. Stel echt zo... Ja, sommige bedrijven doen dat al, veel bedrijven doen dat al, echt een soort van mentor of buddy aan te stellen voor zo nieuwe medewerkers. Zeker voor iemand met autisme kan het extra veilig aanvoelen om zo'n vast aanspreekpunt, een vaste vertrouwenspersoon te hebben.
Ja,
dat kan echt zo de integratie in de werkomgeving enkel maar bevorderen, lijkt mij.
Ja, ik denk dat ook een... Wat ik ook denk, is dat het misschien handig zou zijn voor mensen met autisme die net in het werkleven stappen,
mm-hmm.
om zich te laten af en toe eens coachen, maar ik haat dat woord, want ik heb al zoveel slechte coaches gezien, maar op
behandelen, hè? Of, dat kan ook.
Maar ja, zeg, toch ergens een...
Bijstaan.
Ja, laten bijstaan of met iemand kunnen babbelen over hoe dat het is om als iemand met autisme als groentje in het werkveld te treden. En misschien kan die wel helpen om niet dezelfde fouten te maken.
Ja, ja, inderdaad. Vooral die open blik, die open houding, dat luisterend oor. Het is oké om onwetend te zijn. Vraag het ons. Zoek op, lees boeken. Of lees de interessante blog van Steven. 20 Angles.
Ja, 20 Angles. Niet Angels, dat zou een ander soort blog zijn.
Ja.
Dus 20angles.com.
Ja, en bij deze zit er voor de verandering nog eens een nieuwe podcast aflevering op. Steven, keihard bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn op Wereld Autisme Dag. En ook, ik beloof jullie luisteraars dat de volgende aflevering er sneller aankomt. Als je het nog niet hebt gedaan, like, volg, subscribe ons op alle socials en dan beloof ik u dat de volgende er sneller aankomt. En hopelijk tot binnenkort.